hoop en leven. Hoop wordt gedefinieerd als een zekere mate van verwachting van iets goeds. Leven wordt gedefinieerd als het bestaan. Voldoet uw bestaan aan hetgeen u ervan verwachtte? Leeft u hetgeen waar u op hoopte? Of hebben de tegenslagen in het leven u elk sprankje hoop ontnomen? En ieder vestigt zijn hoop op iets of iemand anders. Er wordt door jong en oud een eigen invulling aan gegeven. Maar uiteindelijk koesteren wij allemaal hetzelfde. De hoop op een volmaakt leven. Dit is een aflevering van Hoop en Leven.
Een hele goede morgen, welkom hier bij het programma Hoop en Leven. Beste luisteraar, ik heb goed nieuws voor u. De Bijbel zegt in Joshua hoofdstuk 1 vers 6. Wees sterk en moedig. Dus het advies van God voor Joshua in die tijd was: wees sterk en moedig. Maar nu zegt God het tegen u, want u leeft. En God zegt tegen u door het woord: wees sterk en moedig. Misschien gaat u door grote problemen heen, misschien bent u zelfs bang. Misschien vreest u voor een uitslag waar u op aan het wachten bent, een bepaald resultaat. U bent bezorgd vanwege slecht nieuws dat u heeft gehoord of u heeft iets meegemaakt dat u niet had verwacht, al nu in de eerste dagen van het jaar. Maar luister goed naar wat ik u zeg. In feite, de Bijbel zegt het, God zegt het tegen u. Wees sterk en moedig. Als u kiest om op God te vertrouwen, dan bent u sterk en moedig. En dan kan Hij doen wat geen één mens voor u kan doen. Want God kan alles. En Hij kan u halen uit de grootste problemen die u meemaakt. Wij zijn hier in Amsterdam-Oost aan de Borneostraat nummer 40. En wij zijn ook in Amsterdam-West aan de Jan Evertsenstraat nummer 16H. Dus Jan Evertsenstraat 16H. En wij houden dagelijks bijeenkomsten. En niet omdat wij dat doen als een poging of een test. Nee, wij helpen de mensen. En wij zijn zeker dat de mensen van leven veranderen. Omdat het woord dat wij brengen is niet van ons. Het is het woord van God. Dus wij nemen de adviezen uit de Bijbel, brengen ze tot de mensen en dat is de oplossing voor de problemen die ze meemaken. Daarom hoort u in de getuigenissen dat mensen worden genezen, dat mensen worden bevrijd, dat families worden hersteld, dat de problemen worden opgelost die onmogelijk leken, omdat de Bijbel biedt deze oplossing voor iedereen. En die is beschikbaar voor allen die het willen lezen of willen horen. Want God wil dat u van leven kunt veranderen. Hij wil niet dat de mensheid lijdt. Hij wil dat de mens gelukkig zijn. En de getuigenissen die u hoort in dit programma, of die u zult horen, zijn een bewijs dat God leeft. De getuigenissen zijn niet om voor anderen te applaudisseren. Nee, God wil dat u hetzelfde ziet als wat zij hebben bereikt. Maar daarvoor moet u sterk en moedig zijn. Misschien de stap nemen die u nog niet heeft genomen. Misschien luistert u dagelijks naar dit programma en elke keer zegt u: ik ga komen, ik ga naar de kerk, ik zal een bezoek gaan doen, ik ga een poging wagen. Maar aan het einde heeft u het nog niet gedaan. Neem de stap, beste vriend, beste vriendin, neem deze beslissing. U gaat niet teleurgesteld raken, want God stelt niemand teleur. Mensen kunnen elkaar teleurstellen, maar God stelt ons nooit teleur. Luister naar deze getuigenissen en u zult zien dat wat God heeft gedaan in uw leven, wil Hij ook doen in het leven van een ieder die gelooft.
Komt u ergens niet alleen uit of heeft u simpelweg een vraag? Bel dan nu met onze hulplijn 020 616 3302, zodat wij u verder kunnen helpen.
Mijn naam is Denise en ik kom uit Rotterdam. Voordat ik naar de UKGR kwam, was ik een persoon die heel erg leeg was van binnen. Ik had heel veel problemen in mijn binnenste. Ik kan herinneren dat sinds kleins af aan, hoe ik me opgroeide, iedereen zei altijd van, oh Denise, je lacht altijd, je straalt altijd. Maar van binnen was ik helemaal kapot. Zodra ik alleen was in mijn kamer, dan begon ik paniekaanvallen te krijgen. Als ik ging nadenken over de toekomst, raakte ik heel erg benauwd en verstikkend. Ja, ik voelde me eigenlijk gewoon waardeloos. Alsof ik geen toekomst zou hebben, geen geluk zou hebben. Dus zodra ik in mijn kamer was, zocht ik een hoekje op en dan begonnen de tranen te stromen. Ik kan nog herinneren dat ik echt sinds mijn 10e of 11e tot aan mijn 19e gewoon meerdere keren per week mijzelf in slaap moest huilen. Zonder dat er iets concreets gebeurd was. Het was zelfs zo erg dat er momenten waren dat ik geen voorstellen dat een dichtbij familielid is overleden, terwijl dat niet eens zo was. Alleen om een reden te hebben om te kunnen huilen. En zo ging dat maar door en ik kon maar niet plaatsen, maar echt heel mijn tienerjaren ging dat door en niemand had het door. En het was ook zo dat ik zelf ook alleen wilde zijn het liefst. Want zodra ik was met andere mensen die allemaal blij waren, ik was ook blij. Tenminste, zo deed ik. Het was gewoon voor mij, ja, deed ik alsof. En ik raakte ook zat om elke keer alsof te doen, want ik wist dat ik al in de avond waarschijnlijk weer zou moeten huilen. Dus zo groeide ik op. En ook met mijn familie thuis. Ik kom uit een groot gezin. Maar ik was altijd een persoon zonder mening. Alsof ik niet voor mezelf durfde te praten. En dat merkten ze ook bij mij op school. Dat zelfs, ik kan me nog herinneren met toen ik op de basisschool was. Dat ik over moest gaan naar de eerste klas. Mijn CITO-score was gewoon hoog. Maar alsnog wilden ze me naar een lagere niveau sturen. Alleen omdat ik niet sprak. En zelfs toen ik op de middelbare school zat, kan ik nog herinneren dat ik VWO aan het doen was. En toen kwam zelfs een docent van, ja, het is beter dat je naar de MAVO gaat. Ik denk dat je het niet kan halen, dat je het niet zou redden. Alleen omdat ik eigenlijk niet sprak. Ik was een persoon, ik keek alleen naar de grond. En vandaar dat dan de mensen om me heen ook, zeg maar, niets in mij zagen. Maar toch bleef ik doorvechten en ik had mijn studie alsnog gewoon positief afgerond. Maar als ik denk aan hoe ik voor dat ik naar de UKGR kwam, dan was het echt een leven met leegte. Geen echte blijdschap, paniekaanvallen zoals ik zei. Onzeker, minderwaardigheidscomplex. Ik dacht, mijn droom was, zodra ik oud genoeg ben, dan ga ik verhuizen naar een ander land. Ga ik gewoon opnieuw starten. Zo ver ging ik in mijn gedachten. En niemand om mij heen had dat door. Om dit te veranderen, ik zocht naar manieren om die leegte te vervullen. Ik kan nog herinneren dat toen ik op de middelbare school was, het is ja, best wel erg op mijn 14e geloof ik, dat ik voor het eerste keer een jointje ging roken met vrienden, niet echt, ja, mensen buiten. Maar in mijzelf dacht ik van, oké, ik heb een leegte, ik voel me niet goed. Ik hoor heel veel mensen zeggen, oh ja, dan ga je maar blowen. Dus ik probeerde het, maar terwijl ik dat deed, ik had maar één haaltje en in mijn hoofd bleef van, nee, dit is het niet. Dit is het niet. Dus toen had ik het snel ook losgelaten. En daarna was het sowieso dat met vrienden, zodra er een feestje was of iets, van tevoren dacht ik gelijk van, oké, ik moet drinken om aangeschoten te zijn, want dan ben ik gezellig. Dan ziet niemand dat ik eigenlijk niet praat, dat ik maar, ja, ik dacht dat ik gewoon een rare persoon was die niet sprak. Dus daarom dacht ik van, oké, als ik aangeschoten ben, dan kan ik meedoen met de sfeer, met iedereen. Dus dat probeerde ik ook. Ik probeerde ook uit te gaan, maar dat was het ook niet. Dat heb ik ook niet lang volgehouden. Toen ik 16 was, toen probeerde ik het weer met wiet. En toen was het weer, nee, dit is het. Ik kan, ja, op twee handen tellen hoe vaak. Dus ik heb nooit echt gerookt, om maar zo te zeggen. Maar ik heb wel meerdere keren gehad van, oké, laat me het proberen. Misschien gaat het nu wel iets brengen. Dus het is best wel erg hoe ver ik, zeg maar, ging met zoeken naar een uitweg daarin. Toen ik kan herinneren dat op mijn 19e ongeveer, toen had ik echt een dieptepunt bereikt, om maar zo te zeggen. Want ik was het gewend om altijd, wanneer ik alleen was, te huilen. Dan droogde ik mijn tranen weg. En dan zei ik weer van, oké, maakt niet uit, ga gewoon verder met je leven, ga studeren. Dan hou je diploma en dan kan je verhuizen, kan je eindelijk gelukkig zijn. Dus dat hield mij sterk. Dus altijd nadat ik een paniekaanval of iets kreeg, dan was dat mijn routine. Maar ik kan herinneren dat op mijn 19e volgde ik een studie. En de studie zelf maakte me niet blij, omdat het was niet echt iets voor mij. Maar ik kan herinneren dat daar op school, dat mijn mentor, die riep me wel eens op zijn bureau op een dag. En eerst dacht ik van, waar wilt hij het nou over hebben? Ik ken hem niet eens echt zo goed. En toen we daar waren, toen had hij alleen één vraag. Hij zei tegen mij, ja, sorry dat ik dit vraag, maar ik moet het vragen. Ben je happy? Die woorden gebruikte hij. Op dat moment voelde alsof de grond onder mijn voeten werd weggehaald. Ik dacht van, oké, klaar. Nu is mijn masker gevallen. Zelfs als een vreemde persoon het ziet, dan is het helemaal heel erg. En ik kan nog herinneren, diezelfde week, ik zat er gewoon mee dat hij dat vroeg. Want het was ook waar dat ik niet blij was. En diezelfde week was ik ook thuis. Ik was gewoon leuk een film aan het kijken. En ik dacht van, oké, laat me pauze zetten. Ik ga even wat drinken halen. Onderweg naar de keuken stortte ik weer neer op de grond. Weer moest ik huilen zonder te weten wat. En op dat moment wilde ik weer opstaan om ze weer mijn tranen weg te vegen. Maar toen dacht ik van, nee, het is genoeg geweest. Want ik dacht, oké, nu ben ik 19, nu ben ik ouder. Ik word steeds volwassener. Hoe lang gaat dit door? Dus toen heb ik een vriendin gebeld. En heb ik uiteindelijk gezegd wat er aan de hand was met mij. Dus ik belde een vriendin op en ik heb haar alles uitgelegd. Ze kwam direct naar me toe. En zij vertelde over een plek waar zij heen gaat en dat ik één keer mee moet gaan met haar. En dat was de UKGR. Dus de eerste dag toen ik daar was, toen ik daar kwam, ik raakte heel erg gemotiveerd door wat er werd verteld. Geïnspireerd zelf. En zo begon ik steeds te denken van, oké, er bestaat wel een uitweg. Ik zag die mensen die daar waren blij, maar ik zag gewoon pure blijdschap. Dus zo begon ik te gaan, de diensten te volgen. En al heel in de korte tijd, dat was mijn eerste ervaring, dat ik dacht van wow, ik stopte met huilen. Ik hoefde niet meer te huilen in de avond wanneer ik iemand vertelde over wat ik heb meegemaakt. Normaal barst ik altijd in tranen. Ik kon het gewoon vertellen, gewoon zonder het gevoel te hebben dat ik moest huilen. Dus die verdriet die ik echt binnen mij had, daarvan was ik als eerst van verlost, om maar zo te zeggen, toen ik kwam. Ik leerde om te gaan met situatie, dingen aan te zien. Ik leerde vergeven, want ik had ook een wrok in mijn binnenste en ik leerde vergeven. En dat heeft mij helemaal vrijgemaakt van al die paniekaanvallen, die kwellingen wat ik voelde. En dus zo begon ik te groeien. Ik begon vaker de diensten te volgen. Tot op een moment dat ik echt dacht van oké, dit is echt. Wat hier gebeurt is echt. Het geloof is echt. God bestaat echt. En die staat ook echt klaar om mij te helpen. En zo begon ik echt het serieus te nemen. En echt mezelf ook over te geven. En ik merk gewoon een heel groot verschil. Als ik mensen van vroeger weer tegenkom. Zij zien ook een verschil met de vroegere Denise en de Denise van nu. Want ik kon niemand niet eens in de ogen aankijken. Sollicitatiegesprekken waren voor mij altijd trauma. Altijd als ik een sollicitatiegesprek had, dacht ik van, oh, hoe ga ik dit doen? Ik had ook problemen om voor een groep te staan of mijn mening te uiten. En nu heb ik ervaring met evenementen organiseren of een team aansturen. Dus heel mijn binnenste is veranderd. En dat ik echt vandaag de dag, ondanks dat er tegenslagen komen, want die blijven komen, ik weet hoe mee om te gaan. Ik raak niet meer benauwd of paniekerig wanneer iets niet mee zit. Ik blijf, ik heb gewoon de hoop en de zekerheid dat het goed zal komen. Ondanks de situatie.
Een hele goede morgen. Ik ben hier samen met
mevrouw Audrey.
Mevrouw Audrey, vertel alsjeblieft aan ons hoe u naar de UKGR kwam en wat u allemaal meemaakte.
Ja, voordat ik naar de universele kerk kwam, ik was heel erg ziek. Ik leed aan een verschrikkelijke hoofdpijn. Dat ik zelf niet kon begrijpen hoe, wat. Ik ben zoveel keren naar de huisarts geweest. Soms ging ik huilend naar de huisarts. Ik zei, ik kan niet meer. Ik kon niet slapen in de nacht Verschrikkelijk hoofdpijn. Ik sliep maar 2-3 uurtjes, werd ik weer wakker. Ik gebruikte zoveel paracetamols per dag, soms 10-8 paracetamols per dag. Ja, als ik 2 paracetamols had ingenomen, ja, na een paar, misschien half uur, die hoofdpijn kwam weer. Dus op een gegeven moment is het, nee, ik kon niet meer, ik kan niet meer. Ik ging huilen als een kind. Zelf eten, ik kon niet eten, doordat mijn leven, ja, ik voelde niet lekker van binnen. Ik kon zelf niet eens nadenken. Want ik werkte, maar doordat ik zo'n verschrikkelijke hoofdpijn had, kon ik niet werken. Ben ik helemaal in de UWV beland. Mijn financiële leven ging achteruit. Ik kon bijna niks doen, niks kopen. Echt. Ik ging naar Suriname bellen, mijn familie. Hun hadden mij geadviseerd. Zei, ja, kom naar Suriname, misschien kunnen we wat doen, rituele dingen en zo. Ik zei, nee, ik wil niet. Want dan moet ik die ticket gaan betalen. Je moet daar naartoe allerlei dingen, geld uitgeven voor rituele zaken. Ik zei, nee, ik wil niet, ik kom niet. En toen heb ik iemand ontmoet die ik kende, die had mij geadviseerd. Ik zei, kom naar de kerk met mij, kom God zoeken. Ik zei, oké. Ik ben gegaan, want ja, als je eenmaal ziek bent, allerlei dingen wat je hoort, je wil ja, aan meedoen. Ik zei, ja, oké, daar kom ik. Heeft ze me uitgenodigd. Ik ben met haar gegaan. De eerste dag, toen we gingen, de pastoor sprak, ik zat daar te kijken. Ik zei, wow, voor mij, ja, zo'n gebed, ja, is vreemd voor mij. Ik weet niet wat ik moet zeggen. En zodoende bleef ik gaan. Ik ging elke dinsdag naar de kerk. Elke vrijdag, elke zondag. Want na die eerste dienst was ik met de pastoor gaan praten. En die pastoor had mij geadviseerd. Zei, elke dinsdag hebben we genezingsdienst. Vrijdag voor de bevrijding. En zondag om de Heilige Geest te zoeken. Dus zo ging ik die 3 dagen naar de kerk. Dinsdag, vrijdag en zondag. Ik heb het maandenlang gedaan. En ja, na die hoeveel... Bijna een jaar heb ik dit gedaan. En daarna, die hoofdpijn, ik weet het niet. Op een dag, ik werd wakker, die hoofdpijn is weg. Ik ging zoeken naar die hoofdpijn. Doordat het zo gewend was, elke dag hoofdpijn. Alles wat ik deed met hoofdpijn. Televisie kijken met hoofdpijn. Boeken lezen met hoofdpijn. Naar de markt met hoofdpijn. Zelfs tijdens het eten met hoofdpijn. Dus het was vreemd voor mij. Het leek alsof iets ontbrak in mijn leven. Zei, hè? Ik heb geen hoofdpijn meer. Ik ging mijn hoofd schudden om te zoeken naar die hoofdpijn. Die hoofdpijn was weg. Ik zei, oh vader, ik dank u. Ik weet niet, hij is naar de hel gegaan. Nooit meer heb ik die hoofdpijn gevoeld. En ik dank God elke dag.
En in die tussentijd was u eigenlijk zelfs al van plan om een operatie te doen, vertelde u.
Ja, want de huisarts had mij verwezen naar het ziekenhuis. En de neurologen die wilden kijken, want ze hebben gezien van dat die hoofdpijn continu bleef. Dus ze wilden kijken hoe en wat. En dan zouden ze een hersenoperatie doen voor mij. Dus ze waren besloten om dat te doen. Maar gelukkig voor die tijd, God heeft alles nieuw gemaakt. En ik heb de huisarts gezegd, de dag dat ik naar de huisarts moest gaan, de huisarts zei van ja, de neurologen, ze willen kijken wanneer ik word opgeroepen om naar een gesprek. Ik zei nee, ik kom niet, ik ga niet, ik ben al genezen. De huisarts was zelf verbaasd. Ik zei, ik ben genezen, ik heb geen hoofdpijn meer. En die hersenoperatie gaat ook niet meer door, tot de dag van vandaag.
Oké, dus u werd compleet genezen. En vanwege die genezing, wat gebeurde er met uw financiën? Hoe is uw financiën vandaag? Want u was in het UWV, vertelde u.
Ja, ik was in het UWV.
U kon niet slapen. Hoe is dat vandaag? Hoe is het leven zonder de hoofdpijn?
Is helemaal, ja, is wonderbaarlijk. Want toen ik in de UWV zat, dat geld wat ik kreeg, nee, was niks. Als ik mijn vaste lasten had betaald, ik moest echt heel krap gaan leven om tot eind van de maand weer om UWV te kunnen krijgen. Ik zei, nee, ik kan niet leven van dit geld. En zodoende ben ik een opleiding gaan volgen om in de zorg te werken. Ik heb die opleiding gedaan, maar het was een hele heftige opleiding. Want doordat ik die hoofdpijn had, ik kon bijna niet goed nadenken. Maar ik ging toch mijn lessen leren met al mijn boeken. Ik ging bidden, zei vader, wanneer ik al deze boeken ga lezen, kijken, of laat me begrijpen wat ik moet doen. En gelukkig, God heeft mij geholpen. Al mijn toetsen heb ik gehaald. En nu werk ik in de zorg. Ik kan nu leven. Ik dank God elke dag. Ik kan doen, kopen wat ik zelf wil.
Oké, en u slaapt ook met rust?
Ja, ik slaap heel goed. Als ik mijn wekker niet zet, ik verslaap mezelf om naar mijn werk te gaan.
Oké, dus u kunt echt zeggen dat God uw leven compleet heeft veranderd?
Compleet. En heeft nog meer grotere dingen om te doen in mijn leven. Ik geloof erin.
Amen. Bedankt voor uw getuigenis. En ik weet zeker dat heel veel mensen die deze getuigenis zullen horen, ook geholpen zullen worden.
Amen.
Dank u wel, mevrouw.
Laten horen. Oh, want in elk seizoen. Het gebed is een manier om tot God te komen en kracht te ontvangen voor ons leven. Zometeen gaan we bidden tot God, zodat Hij uw leven zal zegenen met zijn kracht en versterking.
Heel goed, beste luisteraars. Wij gaan bidden nu voor u en voor uw familie en aan God vragen om u te zegenen. Sluit uw ogen als het kan en als het niet kan, houd uw ogen geopend. Maar laten wij met God praten, want Hij is degene die u begrijpt als geen ander en weet wat u nodig heeft. Heere Jezus, in uw naam bid ik, samen met allen die hiernaar luisteren, naar dit programma, vanuit hun werk, huis, vanuit de auto, een gevangenis, een ziekenhuis of ziektebed, een parnassia of een bepaalde instelling. Heere, dat de persoon hoop ontvangt. Dat alles kan veranderen. Dat de situatie die de persoon nu meemaakt niet het einde is. Maar het woord dat ze hebben gehoord is het begin voor een nieuw leven. En ik bid dat u ze de kracht geeft. Kracht om op te staan. Kracht om te doen wat ze nog niet hebben gedaan. Kracht om het leven op te pakken. En zin te hebben. Plezier te hebben om de wil van u te doen. Of Vader, zegen allen die naar dit programma luisteren en geef ze de kracht om de beslissing te nemen die alles zou veranderen. Zegen de families, zegen de gezinnen, zegen de ouders en kinderen, zegen allen, o Heer, die aan het bidden zijn voor hun families en dat de families gezegend worden op dit moment en dat degenen die naar dit programma luisteren sterk en moedig zullen zijn. Om op u te vertrouwen en te doen wat u van hen vraagt. In de naam van Jezus wordt u nu versterkt. En dat God u de kracht geeft om de beslissing te nemen. Om hem te zoeken en hij zal u zeker beantwoorden. In Jezus naam. Amen. En God zij dank. Heel goed, beste luisteraars, je bent gezegend. En donderdag komen wij weer terug met een nieuw programma van Hoop en Leven. En ik wil u laten weten dat wij hier in de UKGR klaar zijn om u te helpen. Wij zijn elke dag geopend. U hoeft niet te wachten tot zondag. U hoeft niet te wachten tot morgen. U kunt vandaag komen. U kunt ons bellen. U kunt even op de website kijken. UKGR.nl. Dus UKGR.nl. En u kunt bellen. Er is altijd iemand klaar om naar u te luisteren en om u te helpen. Oké? God is klaar om u te zegenen. Hij wil u helpen. Dus neem deze kans. Gebruik deze kans. En hij zal u nooit teleurstellen. Oké? Dat God u zegent. Een hele fijne dag nog. En tot de volgende keer.
Kom en ontvang de innerlijke versterking, de vrede en de blijdschap van God voor uw binnenste. Aanstaande zondag in één van de UKGR-vestigingen.